De vergadering wordt verzocht met elkander te zingen het eerste en het tweede vers van de 130ste psalm. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht. Verleen mij gunstig oren, daar ik in mijn druk versmacht. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Wij noemden u het eerste en het tweede vers van de 130ste psalm. U zal worden gelezen uit de profetieën van Micha, daarvan het 7e hoofdstuk. Wij noemden u Micha 7.
Mijn vrienden, wat zijn de zonden? Wat zijn die toch verduisterend? Al is het dat wij van ons prilste jeugd zijn opgevoed in de leer van Gods woord en beleiden dat ons staat een verloren staat is, dat we God kwijt zijn. Dat we gaan heen gaan gelijk het jong des woudezels en de struisen der wildernis. Onze belijdenis dus nog zo rechtzinnig en zuiver is, als het niet is dat God het aan ons heiligt, dan gaat nooit in ons aan het werken wat we opzongen uit diepte der ellende. Roep ik met mond en hart. Want dat is niet bij ons. Daartoe hebben we noodzakelijk nodig de kracht en genade des geestes. David was een kind gods. Maar nadat hij die schrikkelijke val had gemaakt en van vrouwenroof, overspel, moord. En dan gebeurt het dat de profeet tot hem komt en sprak een gelijkenis. Wij zouden zo denken, zo'n man als David was, die moest zo wel begrijpen wat of dat Nathan de profeet bedoelde. Maar nee, in het allerminst niet. De profeet sprak van een rijk man en een arm man. Die slechts maar een ene oorlammek had. En dat bij geval bij de rijke wandelaar kwam, het zijn ontzag. En nam van de arme mans evenoos oorlammek. David, die kan hem nauwelijks uit te horen praten. Zo gaat zijn rechtvaardigheidsgevoel aan het werken. En zegt de laatste, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En dan wijst Nathan hem aan en zegt, en gij zijt die man. Dat David ook zo sprak. De zonden die zijn verduisterend. Ook dan bij een kind gods. Laat ons dus de zonde zien als zulk en ellendig en schrikkelijk ding. Dat... Ja, als er iets op zijn plaats is, is het dat wel om dat te haten en te vlieden. En wij zongen dan dat de dichter riep uit diepte van ellende. Geen dode belijdenis, maar met mond en met zijn hart. Tot die God die heil kon zenden. Dat is dan het werk, zeggen we, van de derde persoon, de Heilige Geest. Die de werkelijkheid van staat en geval eigen maakt. En die zelf daarin verstand schikt en het hart. Om daaruit de toevlucht te nemen. Tot die God aller barmhartigheid, de goede tierenheid en de genade. Het tweede vers dat we opzongen, daarin ligt vervat heel de genadeleer. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan o zo gerechtigheden, wie zal dan bestaan? Dat is het eerste stuk van te kennen hoe groot dat onze zonden en ellende zijn. Het tweede stuk, daar is vergeving altijd bij u geweest. En het derde, dat is de ware dankbaarheid, die wordt gij Heer met beving recht kinderlijk gevreesd. Om dan tot die staat op te klimmen van grote dankbaarheid, wie zijn weldaden te bewijzen en hij door ons geprezen worden, gaat dus vooraf dat we uit de diepte tot God leren roepen. In de dodelijke armoede bij onszelf, want het kennen hoe groot ons zonde en ellende zijn, is toch dat we ons in een staat bevinden waar we niets in kunnen veranderen. Waarin dat we volkomen in alle opzichten op Gods genade zijn aangewezen. Recht hebben we niet, aanspraak ook niet. Waarde bezitten we niet. Dus alleen vrije, soevereine genade, eeuwige zondaarsliefde, die kan bij ons daar staan. We vragen daartoe een ogenblik uw aandacht voor het woord Gods en wel uit ons zo even gelezen schriftgedeelte, de profeet Micha, het laatste of zevende hoofdstuk, daarvan vers 18, 19 en 20, waar we lezen: wie is God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenissen voorbijgaat? Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich onze weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al haar zonde in de diepte der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die ge onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen het eerste en het laatste vers van de 32e psalm. De profeet Micha, daar lezen we van in het eerste hoofdstuk, dat woord des Heren tot hem is geschied in de dagen van Jotam, Achas, Jeskia, koning van Juda, die hij gezien heeft over Samaria en over Jeruzalem. Dus de profeet Micha, dat is een tijdgenoot geweest van de profeet Jeremia. En van daaruit vinden we ook veel overeenstemming bij hun. Naar aanleiding dat zij beide geweten hadden hebben uit de openbaring Gods, dat zowel Juda als ook het rijk der tien stammen onder het zwaar oordeel van God uit het land gebannen zouden worden. Daar was geen bidden aan, gelijk we bij Jeremia lezen. Bid niet voor dit volk en heb geen klaagzang aan, ik zal u toch niet horen. Al waren het dat daar was een Job, een Samuel. Ze zouden die rechtvaardige mannen nog zoon, nog dochter bevrijden. Ze zouden slechts haar eigen ziel bevrijden. Dus mijn vrienden, dat oordeel van God, dat stond vast. Daar was niets in te wijzen of te veranderen. En nu hier aan het einde van zijn profetie, waar hij spreekt van de ondergang des volks, maar waarin ook voorkomt de verhevenste en schoonste belofte van de Messias. Gij Bethlehem Ephrata, zijt niet klein om te wezen onder de duizenden in Juda. Want uit u zal mijn voorkomende leidsman zo wezen over mijn volk. En wie uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Dan is het dat hij hier besluit met: wie is een God gelijk gij? Dus het is hier dat de profeet aan het einde als besluit in de oorsprong. En hem aanspreek, wie is als gij? Zal Micha tegelijkertijd ook niet gedacht hebben aan zijn eigen naam, Micha? Wie is gelijk Jehovah? Ja toch, want zodanig een uitspraak toch is dit. Wie is een God gelijk gij? Hier is iemand die spreekt uit een rechtstreekse en een dadelijke kennis. Niet van, ik begrijp er wel wat van, ik heb enige bevatting. Maar wij gevoelen hier aan, hier is een rechtstreekse, een dadelijke, een gewrochte kennis. Het eigen werk van de derde persoon, den Heilige Geest. Want uit haar kracht dus onze zonneval, die majesteit voor ons, daar er een scheiding is tussen hem en ons, een vreemd God is. Wij kennen hem niet. Ja, daar staat zelfs van een os die kent zijn bezitter. En een ezel de kribbe zijn heren. Maar wij kennen het recht van een Heer en onze God niet. Hij is voor ons een onbekende majesteit. Ook al is dat wij daaronder opgevoed zijn en van ons jeugd ervan gehoord hebben, dan kunnen we zeggen, ja, er staat in de Bijbel. En ik heb van Gods volk dat en dat horen zeggen. Zij hebben zo van hem verteld. Maar als het dan persoonlijk komt, ja, ik ken hem niet. Hij is voor mij een onbekende majesteit. Schrikkelijk toch, hé, de val van de mens. En nu vinden we hier een man. Daar is het niet zo dat hij zegt dat God een onbekende majesteit is. Hij verheft hem hier boven alles. Wie is een God gelijk gij? Van eeuwigheid tot in eeuwigheid dezelfde. Zonder begin, zonder einde, die zich in zijn woord heeft geopenbaard, zowel in de heerlijkheid van zijn wezen, als ook in zijn personen, als vader die formeert, zoon die verlost, en de Heilige Geest die toepast in het werk der goddelijke genade. Hij zich heeft doen kennen in zijn werken, zowel in zijn eigenschappen en in zijn deugd en volmaaktheden, maar ook in zijn werken. En we zijn zijn werken die zijn van die inhoud dat de gevallen van God vervreemde zondaar, die kan weer in herstel, in gunst en in gemeenschap met God komen. Dat kan geschieden, dat is geheel en al uit God. Daar is niets van een mens bij. Tot zelfs geen gedachte. Want daar onze val radicaal geweest, volkomen. Zo is het dat wij derven de heerlijkheid Gods, kennis, gerechtigheid, heiligheid. Dus zo van hem vervreemd dat daar bij ons niet de minste rechte kennis is overgebleven, maar ook verder geen deugd, geen goede begeerte, niets. Want als iemand nog over gaat behouden, het deugd in een goed werk, of wat voor eigenschap ook een overeenstemming met de wet, dan waren we niet alles verloren. Maar nu is onze val dermate radicaal geweest, wordt genoemd, dat wij zijn dood door de zonde en de misdaden. Daarbij ook is het niet dat God bewogen is geworden door ons, want wij hebben onszelf in die staat gebracht. Het is niet bewogen geworden door zijn zoon. Laat ons die zaken wel onderscheiden. Dat God de eerste persoon in het goddelijk wezen, die in de huishouding der genade de plaats des rechters inneemt, waar wij zo zwaar in de schuld staan, die is bewogen geweest uit zichzelf. Met ons lot bewogen zingt de kerk om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Het sterre Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Die God, die is uit zichzelf bewogen geweest. En die wenste zich een eeuwige naam te maken in het zalige van zondaren. Hij wenste zondaar zalig gemaakt te zien. Maar hoe moest dat geschieden? Wij kunnen tot zelfs niet een zonde doden, nog iets veranderen of verbeteren. En wilde hij dan zonders in zijn gemeenschap aannemen? Dan moest hij over de zonde heen stappen. Kon dat? Nee. Dat gedoogde de heerlijkheid van zijn wezen niet. Want daar alles geschapen om zichzelf wil, tot eer en verheerlijking van zijn naam. Zo had hij gesproken van al geschapen van de mens. Het is zeer goed. Dus hij heeft de mens ook goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Wat dan? Ja, om ons dan weer in zijn gemeenschap aan te nemen, dan moeten de zonden weggenomen worden. En dan moet daaraan betaald worden, geboet, betaald. Ja, zo betaald tot de laatste kwadrantperen toe, zo alsof dat die nooit bestaan hebben en nooit geweest waren tussen schepper en schepsel. Hoe kon dat? Hoe waren dat mogelijk? En nu in de stilte der eeuwigheid, daar was het de eerste persoon die sprak. Wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken, om borg te zijn, het tot God te genaken. Ja, dat kon geen engel, dat kon ook geen bloot schepsel, want de gerechtigheid Gods die vorderde, dat de natuur die gezondigd had, die moest voor de zonde betalen. Dan kon het geen zonde doen. Maar dat kon ook geen engel doen. Dan moest één borg zijn die den broederen in alles gelijk was. Maar uitgenomen de zonde. En nu is het de Zoon van God. Eens wezens met de Vader en de Heilige Geest. En die sprak daar zijn hart uit in de vrederaad. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het binnenste mijns ingewands. Die nam op zich om alles te zijn, alles te doen, om te kunnen wezen een middelaar Gods en middelaar des mensen. En de Vader was dat zo, dat die prijs om afstand te doen van zijn Zoon, dat die aan zou nemen, ons vlees, hij aan zou nemen onze natuur. En dat de Vader, de rechter van alle daden, zonde aan zou afstraffen. En van hem vorderen de verzoening. Vond hij dat te veel? Was die prijs te groot? Nee, zo lief had hij zondaars. Dat hij wenste afstand te doen van zijn Zoon. Wat Paulus deed zeggen. En wanneer dat de volheid des tijds gekomen is. Heeft God zijn Zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw geworden onder de wet. Uitgezonden. Net als een heer zijn knecht zendt. Een vrouw de dienst maakt. Buitenshuis om dienstwerk te verrichten. Zo heeft God zijn Zoon uitgezonden om alles te doen wat gedaan moest worden, wilde hij kunnen zijn de God van de zondaar en wij hem geheiligd toebehoren. O, wonderlijke en verheven zaak. Het is de Heilige Geest in het wezen met de Vader en de Zoon. De Vader die wenste zijn Zoon te zenden. De Zoon die wenste rijk en troon te verlaten om aan het recht Gods te voldoen. Maar nu is het ook de derde persoon, de Heilige Geest, die als de voorzitter was daar in die vrederaad. En die nam op zich wat God uitdacht Christus zou verwerven, om dat te komen schenken en toe te passen in de harten der zondaren. Zodat een werk is van de drie enige God. Dan hier Micha komt aan het eind van zijn profetie. Waarin dat hij spreekt van Gods oordelen en gerichten. Van zijn onkreukbare recht. Maar ook van het zenden van zijn Zoon. Zo besluit hij aan het einde. Wie is een God, gelijk gij? Ja, daar is niets en niemand bij te evenaren. Wie is gelijk de Heer en onze God, die zeer hoog woont, maar zeer laag nederziet in een hemel, ook op deze aarde? Mijn vrienden, als het is dat we nog eens eenmaal mogen beaanlanden in die gezegende gewesten van rust en vrede. daar zal het loflied eeuwig zijn. Golden en de lammen, alle lof, aanbidding, dankzegging en heerlijkheid. Denkt eens in, de engelen die hebben van de aanvang van hun aanzijn Goden geroemd, geloofd en geprezen vanwege de heerlijkheid van zijn wezen. Maar als daar in Bethlehem stal in een kribbe, daar ligt een kindeke klein en teer, dan verlaten ze de tronen, dan verlaten ze de woningen. Ze komen in Efrata's velden en heffen het loflied aan. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen welbehagen. Daar is voor die vlekkeloze geest het geheim ontsloten. God had welgevallen in zondaars, en daarom deed hij afstand van de zoon. Daarom nam hij aan vlees en natuur. Daarom als kind geboren. Daarom in de grootste armoede, de laagste plaats. Als het dan is dat de engelen Goden zijn lof gaan zingen, hoe betaamt het ons dat we nastamelen de profeet? Wie is een God gelijk gij, om hem boven alles te gaan stellen en boven alles te gaan eren? Want wij zijn hier, mijn vrienden, op doorreis. Nu krachtens onze val is het zo gesteld dat daar het beeld God zijn verloren. Dat wij leven bij het zien en zinnelijke, bij het ijdel en vergankelijke. En zijn geneigd om onze pennen hier vast in de aarde in te drukken. Hier ons een thuis te hebben. Hier leven te hebben. Vermaak te hebben. Leven, genot en vermaak te hebben bij onszelf. Maar we zijn hier naar een poosie. Het is hier de wel aangename tijd. Het is de dag van zaligheid, de tijd om God te leren kennen en in zijn gemeenschap te worden aangenomen, om wanneer onze loopbaan eindigt, hem te kunnen aandoen en geen vreemd God. Maar gelijk als dat Job zegt, geen vreemde en mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Wie is een God gelijk gij? Daar God aan kracht is de heerlijkheid van zijn wezen. De zonde moest haten en straffen. Hij mogelijk van zijn recht kon afstand doen. En zo zijn dit de gedachten Godes. Die heeft de zonde afgestraft. Aan zijn lieve zoon in de bittere en smadelijke dodes kruises. Ja, zo dat Paulus het noemt. Hij die geen zonde gekend heeft, die heeft God zonde voor ons gemaakt. Had hij op zich genomen borg te zijn daar. Aan het vloekhout des kruises, daar rekende God hem toe al de zonde van zijn uitverkoren bruidkerk. Hij moest voor voldoening zorgen. Daar de wet is, het uitgedrukte beeld van de reinheid van Gods wezen. Zo moest de Zoon Gods al wat of dat hij deed doen in reine en zuivere liefde. Want de eerste wetstafel eist God boven alles lief te hebben. De tweede wetstafel de naaste liefde hebben als onszelf. Aan die twee geboden hangt de ganse wetten en de profeten. Kunnen wij die geboden onderhouden? Nee, wij maken de schuld nog dagelijks meerder. Maar nu de Zoon Gods, wat hij deed, deed hij uit liefde tot zijn vader. Die wil de zonde zalig gemaakt zien. Wat hij deed, dat deed hij uit liefde tot zijn bruid. Zie daar, eerste en tweede wetstafel, de liefde, dat is de vervulling der wet. En nu eiste God betalen, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Wilde God de zondaars als zijn geliefde kinderen aan zijn boezem drukken, moest hij zijn bloed laten vloeien tot de reiniging. Ten andere, de wet die zegt dat de ziel die zondigt, die zal sterven. En dat God van zijn recht geen afstand kan doen. De wet moet blijven, geen titel nog jota daarvan ter aarde kan vallen. Zo was daar geen andere weg. Hij moest zijn bloed laten vloeien en hij moest sterven. Sterven aan het vloekhout des kruises. Sterven als een vloek voorgevloekte. Zo hing hij daar. Maar nu komt daar nog een moeilijke zaak. En dat is dit. De dood had geen recht. En de wet had geen rechten. En het graf niet. Want hij die borg was, was in overeenstemming met de wet. Want wat hij deed, deed hij uit liefde. Dus uit liefde was het dat die zonde voorder was gemaakt. Dan kon hij niet sterven. Niet verderven, want er waren geen zonden. Maar, nu al had hij van de vader een gebod ontvangen. Wenste die borg te zijn, dan heeft hij dit gebod om zijn leven af te leggen en het wederom te nemen. Dat gebod, dat heeft hij van zijn vader ontvangen. En mijn vrienden, nu tot troost voor een ieder aangevochtene. Of dat Christus werk wel een volkomen werk is, een afgerond geheel. Is het dus geweest dat hij vrijwillig zijn leven aflag. Macht het zelf af te leggen. Hij boog het hoofd en gaf de geest. Bij ons is het zo, als een mens sterft, die blaast de adem uit, dan valt het hoofd, alle krachten zijn weg. Maar de koning die sterft vrijwillig, die geeft als zijn gemeente de afscheid, maar ook de gemeenschapskus. Hij gaat de dood in. Maar na 3 dagen, en dan schudt de aarde op de grond vesten. Want al lag de waarheid in het graf, al wat de drukte moest eraf. Hij was reine, het vlekkeloze lam Gods. En hoe staat hij op als levensvorst? Mijn vrienden, dat alles zijn de gedachten Godes. We lezen wel vele malen dat Christus uit de dood is opgestaan, maar ook vele malen dat God hem uit de dood heeft opgewekt, als ook dat de Heilige Geest dat heeft gedaan. Dus de opstanding uit de dood is een werk van de drie-enige God, waar de Vader de uitdenker van is. Wie is een God gelijk gij? En die nu in Christus handelt. die al wat tot zaligheid nodig is, uitdacht in hem verklaarde, van daaruit die de ongerechtigheid vergeeft. Laat ons wel bedenken, dat die de ongerechtigheid vergeeft, dat doet hij op grond van een zoene arbeid die aangebracht is. Het is niet zo, oh, het is zo'n lieve en zo'n goede God. Och ja, hij weet wat we van zijn maaksel zijn te wachten. En een heimelijk denkt men, en soms zegt hij, spreekt men er wel over. God is ook wel barmhartig hoor, alsof dat hij de zonde door de vingers ziet. Nee, eer dat hij de zonde kon ongestraft laten blijven, heeft hij ze gestraft als zijn zoon in de bittere, smadelijke dodenskruises. Als daar de zonders zijn, die niet langer in de zonde kunnen leven, die erin lopen te sterven, hier is ook weer sprake. Was het, ik meen dat we vorige week ook aanhaalden van het woord ongerechtigheden. Daar is sprake over zonde, maar dikwijls bij de kleine profeten ook van ongerechtigheid. Dat zie de zonderheid daarop, op de ingeburgerde zonde. Daar was ingeburgerd eerste Baaldienst. Later bij het Rijk der Tien Stammen was ingeburgerd de Gouden Kalverendienst. In Jeruzalem was ingeburgerd. Zelfs dat er allerhande altaren waren, ook in de voorhoven des Heren. Wat liet God Ezekiel niet zien hoe te Jeruzalem was? Dat zijn ingeburgerde zonden. Maar al hadden we nou al de zonden van Adams nakroos samengebonden, doet ons dat leed? Zijn we daaronder de schuldigen? Bekennen we ons schuld die hem tot straf bewoog? Zijn we vernederd onder onze zonden? Zijn dat voorwaarden waarom of dat God het kan doen? Nee. Al wat hem vereist werd tot vergeven, dat heeft hij van zijn zoon geëist. Maar wij moeten hier onderwerpelijk geschikt worden. Nog ons zonde belijdenis. Nogal waar het dat we nog zoveel tranen storten. Dat ligt niets in de weegschaal. Maar alzo is de weg van God. Dat wij ons zullen schuldig kennen. Daarom vraagt hij. Allele kind. Dat gij tegen den Heeren uw God hebt overtreden. God wil zeggen, kom daar eens mee voor een dag. Ik zal een natuurlijk voorbeeld nemen. Als daar een vader of een moeder is, die de kinderen of een van de kinderen verbiedt, denk er nou om, dat mag niet, en daar zal ik je voor straffen als je het toch doet. En zijn kind belooft. Pa, ik zal het niet doen. Maar na verloop van tijd en beurt dat hij dat kattenkwaad uitvoert. Als dan zo'n kind, als hij bij vader en moeder komt en bekent, ik ben fout geweest. Ik heb het gedaan. En vader en moeder die ziet dat het kind waarlijk leed hebt. En dat hij schuldig is. Zeggen ze dan, gaat er maar eens een stok halen of de matten kloppen, dan zal ik eens eventjes bewerken. Dat doet er geen rechte aarde, vader en moeder. Zo gebeurt dat dan niet. Maar als het kind leed is, zal het hun ook leed zijn. En dan hebben ze mild en ruim hart om het ze te vergeven. En dat kan God doen op grond van Christus' arbeid. Maar dan moeten wij schulden voor een dag doen. Wij als overtreders. Ja. Petrus die heeft in het openbaar, dat is al een patte zonde. In het openbaar beleden. Ik ken die mens niet. En dan gaat hij naar buiten als Christus hem aanziet. Alsof dat de koning wilde zeggen, Petrus, wie hebt er nu gelijk, jij of ik? Want de koning had hem gezegd. Dan kraait de haan, hij is gedacht door Christus woord. En naar buiten gaan de weten die bitterlijk. Daar is een strafschuldige. Daar is een die zichzelf mishaagt. En zich voor God vernedert. Als dan later Christus zegt. Zie maar gij zoon van Jona. Heb gij me lief. Dan zit hij, ja heren, dat weet hij. Kon hij zeggen ook, was echt waar. En daar heeft verlogen dat hij zich schuldig gekend. Dan nog eens. Dan voor de derde maal. Heb gij mij liever dan deze, zei Petrus, sta boven de andere discipelen. En dan zegt hij, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dan betrouwt Christus hem alleen niet toe om zijn schapen te hoeden en te weiden, maar ook de lammeren. Daar is een ontmoeten van nederige zondaar, waar alles gedekt wordt met de genade. En nu lees ik hier. En de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat. Een God die in zijn zoon handelt. Zij in schuld en vernedering. Dan is er bij hem genade. Dat geldt voor een mens alleen, maar dat geldt ook voor een gans land en volk. Al staat er met Nederland nog zo ellendig op. Als het is tot God wederkeren, dan is er dat te ervaren. Ik lees vervolgens ook. Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Dus, dit is zijn wil. Niet zijn toren uit te storten, maar dat we zouden bekeren en leven. Opdat hij zou kunnen bewijzen en toebrengend van zijn genade, dat zij kunnen aanheffen het loflied. Goed de dieren is de Heer en zijn goedheid die eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt er kracht tot in het laatste nageslag. Zo zijn de zaken wel goed. Dan nog, hij zal zich onze weder ontfermen, hij zal ons ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al haar zonden in de diepte der zee werpen. Zal hier soms de profeet niet tegelijkertijd gedacht hebben aan de Rode Zee? Ik denk haast van ja. Omdat hier sprake is in de diepte der zeewerpen. De farao met zijn knechten, immers, die hebben Israël als slaven behandeld. Op zodanige wijze, het wordt genoemd, ze waren in ijzerovens. Daar is een tyrannieke macht over uitgeoefend. En hoe is het dus dat Satan, dat de zonde, die oefenen een tyrannieke macht over ons uit. En wij zijn als de vassallen. Hoor maar, we lezen Jesaja 49, zal ook machtige de vang ontnomen worden. Er zal de gevangene eens rechtvaardig ontkomen. Daar wordt Satan genoemd te rechtvaardigen. Waarom? Omdat wij zijn hem vrij en moedwillig toevallen. Daarom spreekt de kerk zo. God antwoordt, ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden. En de vangst des tirans zal ontkomen. Daar noemt dus rechtstreeks God Satan een tiran. Die tiraniseert. Het is dus gesteld, die laat zijn rechten gelden. En wil niet, we mogen hier in de grootste zonde leven, we mogen hier in de vroomste godsdienst ook leven, maar het moet bij ons niet lopen om God te kennen van eigenaar te veranderen. Dan is het een tiran die op alle mogelijke wijze ons druk knelt en benauwt. Ten andere de zonde, de apostel, Paulus die leert ons, zo is dan de wet geestelijk, maar hij zegt, ik ben vleeselijk. Dat is vanwege zo'n diepe val, maar er staat er nog bij. En vleeselijk verkocht onder de zonde. Dus, de zonde heer en meester, wij lijfeigenen. Zo spreekt ook David, ongerechtige dingen, die hebben de overhand over mij. En nu is hier sprake, wie is gelijk de Heer onze God? Hier is sprake over de heerschappij en het gezag van Gods majesteit. God heeft Israël uit Egypte geleid door een machtige en sterke arm. En wanneer dat ze dan bij de Rode Zee zijn, dan komt de farao, heel zijn machtig leger dus met hem. Eens kijken wie er baas is. Hij toch? Wie is de Heer, hè? Dat ik hem zo gehoorzaam zijn? Dan maakt God een pad, waar geen pad is. En zij gaan door het midden van de zee als op droog. Ja, maar wat slaven kunnen, dat kan toch zeker zo'n machtige koning, als hij was zeker. Tuurlijk. En dan erbij, zij waren maar slaven, maar hij had een machtig leger van paarden en van wagens. Maar nu is God er ook nog. En wanneer dat Mozes zijn staf uitstrekte, en dan de zee, die ging weg, de zee, die stond aan weerszijden, er was een pad. Maar als ze doorgegaan waren, en Mozes strak weer zijn staf over de zee, dan komt weer de zee tot de kracht. Nou is alles omgekomen. Alles ten onder gegaan. En nu is het dus gesteld dat door de wederplanende, door de vernieuwende en de heiligende kracht des Christus, dat is onze Rode Zee ook waar we doorgaan, gelijk als in het formulier staat van de heilige doop. Daar leren we dus kennen die kracht en heerschappij der genade. Dat wij worden wederbaard, wij worden vernieuwd tot een nieuw schepsel in Christus. En daar verliest de zonde zijn macht, daar verliest Satan zijn heerschappij. Daar is de heerschappij de genade. En de zonde van Juda die zullen gezocht worden, niet meer gevonden. Wat op de bodem der zee terecht komt, gaat dat maar eens opzoeken. Het geeft dus te kennen, een wegzonde, een wegoordeel. Weg alles waar of dat God op tegen is en worden gesteld tot een nieuw schepsel in Jezus Christus, geschapen tot goede werken. Toen besluit Er spreekt u hier nog een paar woorden. Namelijk, gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die ge onze vaderen van oude dagen afgezworen hebt. We weten dat God zijn verbond heeft opgericht met Abraham, met Isaac, met Jacob. Zijn verbond heeft opgericht met hen en met hun nakomelingen tot in eeuwigheid. Nu is het dat degene die in Christus geloven, naar Paulus woord, en een kreukbaar recht van God mede genoemd worden, kinderen Abrahams, zijn zonen en dochteren. Moeten we even weer opmerken wanneer dat Jacob op zijn sterfbed lag en zijn zonen zegende. Dan staat daar Juda, Ruben, was oorspronkelijk de eerstgeborene. En Jozef, dat was de zoon van de vrouw die hij lief had. Maar nu worden niet zij de eerstgeborene, maar het is het woord van Jacob. Juda, gij zijt het. En u zullen uw broeder loven. Daar is alles van Jacob weg. Die man spreekt uit God. Daarom spreekt hij van de toekomst. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever. Van tussen zijn voeten tot het zielo komt. En hem zal al geslachten des aardrijks gezegend worden. Enzovoorts. Ten andere, Abraham. We weten dat God Abraham riep uit Ur Chaldeeën. Hij heeft voor God gebogen, onbekende toekomst, geeft hij tegemoet. God beloofde hem het land, beloofde hem zaad. En nu is het geweest dat God ook sprak. En in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Jacob die sprak van dat zaad, want dat is Christus. Wat God daar aan Abraham beloofde. Nu hier aan het eind van zijn profetie is dus zijn woord. God, gij zult bewijzen getrouw te zijn. En wat Jacob sprak door uw geest, zult gij bevestigen. Als ook aan Abraham de goede tierenheid geven. Want gij hebt dat onze vaderen in oude dagen afgezworen. Hij wil dus zeggen, het mag gaan zo terwijl, zo ben u die God. Wie is er gelijk? Wie is een God gelijk gij? Die een woord handhaaft en wat uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. Zagen zij op de Messias die zou komen, en leg je nog eens de nadruk dat dat zekerlijk zou wezen. En dat God in hem en in zijn zoenarbeid handelt, zichzelf verheerlijkende in de gezegende werken van genade. Mijn vrienden, wie mij lust om zulk een God te vrezen, zulk een allerhoogste hemelgoed. Daar valt bij God niets te verdienen. Alles is verdiend. Maar hij vraagt dat we ons onderwerpen. Datgene wat wij geworden zijn door de zonde. Opdat wij in vernedering, ootmoed, boetvaardigheid, zijn majesteit eren, onszelf verwerpen. En daaruit ons heil zoeken in Jezus alleen. Zegen, God almachtig gesproken, zijn naam eeuwig tot dankzegging. Amen. En laat ons maar zingen tot we sluiten het laatste vers uit Psalm 100. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen, ziel. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.